Ik wil nu met elkaar gaan lezen uit de Bijbel. We lezen uit Lucas hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 8. Hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 8. En het gebeurde op een van die dagen, toen hij in de tempel het volk onderwees en het evangelie verkondigde, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan. En zij zeiden tegen hem, zeg ons met welke bevoegdheid u deze dingen doet, of wie het is die u deze bevoegdheid heeft gegeven. En hij antwoordde en zei tegen hen, ik zal u ook één vraag stellen. Zeg mij eens, de doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Zij nu overlegden onder elkaar en zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zal heel het volk ontstenigen, want het is ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. En zij antwoordden dat zij niet wisten van waar hij was. Daarop zei Jezus tegen hen, dan zeg ik u ook niet met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Ik denk, zal ik er nu iets over zeggen of niet? Maar ik heb altijd, als ik dit stukje lees, dan heb ik altijd net of er mensen willen scherper zijn en het beter weten dan God. Maar heel simpel wordt het gepareerd. Ik zie daar ook een beetje Gods humor in. Als ik het zo mag zeggen. Ik weet niet, misschien ziet u dat anders, maar op een eerbiedige manier bedoel ik dat. En ik vind het wel verrassend, iedere keer als ik een stukje weer lees. Misschien u ook. Heeft u misschien dezelfde ervaring.
Zo, een hele goede avond. Ik ben al enorm bemoedigd deze avond. Om zoveel broeders en zusters te zien die het verlangen hebben om te luisteren naar het woord van God. Het is heerlijk om dat te zien en heerlijk om daar ook deel van te mogen zijn. En dat we ook in die vrijheid dat ook met elkaar kunnen en mogen doen. Heerlijk. Fijn dat u er allemaal bent. Nou, ik ben dus Jack Nuchter. Ik zie hier twee mensen die ik eerder ontmoet heb. De rest denk ik niet. Ik ben bijna 64. In augustus hoop ik 64 te worden. Ik ben getrouwd al 45 jaar met Nel. We zijn heel erg jong getrouwd. Dat hebben we dan al uitgerekend. Ik was net 18 en toen trouwden we gelijk een kind. U kent het allemaal. Maar we... Of niet allemaal, hopelijk. Maar mijn vrouw is in de kerk opgevoed. Maar je ging zondags naar de kerk. Je bad het Onze Vader bij de maaltijd. En je las de Bijbel na het eten. En dat was het. En verder was er geen betekenis. Ik kom uit heel veel generaties waar nooit iemand naar de kerk is geweest. Dus voor mij was het helemaal niks. Ik geloofde ook helemaal niet. Maar we raakten met elkaar verbonden, getrouwd, een kleine en ellendig huwelijk. Ik had een alcoholprobleem, drugsprobleem, vechtprobleem en u snapt dat wel. En de eerste 18 jaar van ons huwelijk waren één bonk ellende. De eerste 18 jaar zijn twee kinderen geboren. En toen kwam mijn vrouw tot geloof. En dat vond ik eerst wel best. Ja, ga naar de kerk, ik doe mijn eigen ding. Maar hoe meer zij veranderde, hoe meer ik een hekel aan kreeg. En twee jaar later openbaarde de Heere zijn genade aan mij. En mocht ik tot geloof en bekering komen. En toen kwam er een hele kentering in ons leven. Ik was 35 jaar, toen ging voor het eerst de Bijbel open in mijn handen. En ik heb echt opnieuw moeten leren. Ik vond zulke soort avonden vond ik vreselijk, want ik snapte er niks van. Ik dacht echt, wat doe ik hier? Er ging zo'n voorganger, die ging van het ene vers naar de andere en ik kon het maar niet vinden. Nou, iedereen die had wel een favoriete Bijbelvers. Nou, ik had een favoriete Bijbelbladzij en dat was de index. Want dat hielp me de Bijbelboeken vinden. En zo zijn we begonnen. Daarna hebben we nog twee kinderen gekregen. Dus we hebben nou vier dochters. En ik denk dat ook een grap van de Heer is, van ik zal jou meiden geven. Dan kun je aan de slag, maar nadat we tot geloof zijn gekomen, zijn wij niet alleen veranderd, maar alles is veranderd. Alles, ons huwelijk, ons gezin, ons hele visie op de wereld. Er zijn de twee kinderen bijgekomen dus. Alle vier zijn ondertussen getrouwd. We hebben ondertussen ook 7 kleinkinderen. Dus we zijn rijk gezegend. En toen we tot geloof kwamen. Ik ben altijd al graag bezig geweest. Toen wilde ik gewoon deel zijn van de gemeente. Ik wil niet alleen de gemeente bezoeken. Maar ook deel zijn van de gemeente. En ik vroeg de voorganger, hier ben ik, wat kan ik doen? Zo, hij zegt, dat komt niet vaak voor, dat mensen zich aanbieden. Ik zeg, nou, hier ben ik, wat kan ik doen? Hij zegt, wil je zondag zelf een stoelen klaarzetten? Ik zeg, mag ik dat doen? Wat geweldig. En ik elke zondag op mijn fietsje, gauw naar de kerk. En ik wilde de langste rijen hebben en de meeste stoelen neerzetten. En elke stoel had ik een kort gebed. Heere, zegen de persoon die hier gaat zitten. Heer, zegen de persoon. Want ik dacht altijd, als er iemand tot geloof komt, of iemand bemoedigd wordt. Deze ochtend ben ik dat kleine schakeltje geweest in dat proces. En zo mocht ik groeien. Nou, het begon natuurlijk met getuigenissen geven en langzamerhand mocht ik ook spreken. En nadat we een paar jaar tot geloof waren gekomen, riep de Heer ons voor zending. En dat wilden we eerst proberen te ontvluchten. Maar als de Heer een plan met je leven heeft, dan kun je beter maar gehoorzamen en luisteren. En elk excuus dat we hadden, dat werd weggevaagd en we zijn de zending ingeraakt. We hebben 14 jaar in Bolivia gewoond en gewerkt. We hebben de eerste 7 jaar 3000 meter hoog in de bergen gewoond. Geen elektriciteit, geen riolering, geen schoon drinkwater. We moesten wennen aan nieuwe huisdieren zoals slangen, spinnen en schorpioenen. Maar daar ga je wel aan wennen als je die om je heen hebt. Maar we hebben daar 14 jaar mogen dienen. Daarna zijn we 2 jaar hebben we in Duitsland gewerkt. En sinds 2 jaar zijn we terug in Nederland, waar ik volledig in de bediening sta. Nou, hoe dat de zending is gegaan, ik moest daar wat over zeggen. Daar hebben we een boekje over geschreven. Gods ondoorgrondelijke leiding. Zo bijzonder hoe de Heere leidt in je leven. Hij is van het begin af aan betrokken en weet precies waar hij je hebben wil. Een ander boekje is de geestelijke wapenrusting, Efeze 6. Van hoe blijf je nou staande in deze wereld? Nou, dat is natuurlijk aan de Heere Jezus vastklampen. En de laatste die ik pas geschreven heb, is een boek over Psalm 23. Heeft 12 hoofdstukken. Heeft na elk hoofdstuk ook vragen. En er wordt de hele psalm heel diep uitgewerkt. Is ook geschikt voor bijbelstudiekringen. Maar kijk u maar of u daar interesse hebt daarna. En nu gaan we naar Lucas, hoofdstuk 20. Want daar ben ik voor gevraagd. Nou, dit gedeelte staat natuurlijk ook in Matteüs en Marcus. Er zitten een paar kleine verschilletjes in. Maar als je het naast elkaar legt, dan gaat het over precies hetzelfde gedeelte. Het ene geeft wat meer accent op het ene, het ander wat meer accent op het ander. Het gevaar is door onze indelingen van die Bijbel, met al die kopjes erboven, is dat we die stukjes op zichzelf gaan nemen. Maar ook dit gedeelte, hoofdstuk 20, vers 1 tot en met 8, is een gedeelte in het leven van de Heere Jezus Christus. Het is een gedeelte wat ook valt in de tijd van geloof en ongeloof, van aanvaarden en van weerstand, van liefde en van haat. En dat vind je in die evangelie, vind je dat terug, maar je ziet het ook toenemen, er zit een groei in. Dus we kunnen dit stukje niet op onszelf nemen, maar moeten ook de verbanden daarin zien. En het begint eigenlijk al, als je kijkt in hoofdstuk 19, vers 47, daar staat, en hij gaf dagelijks onderwijs in de tempel. Dagelijks. En de overpriesters en schriftgeleerden en ook de leiders van het volk probeerden hem om te brengen. Dus daar dan zien we al, er is wat gaande. Er is al een behoorlijke tegenstand gegroeid door deze groep, door schriftgeleerden en leiders van het volk, die proberen hem om te brengen en hij gaf dagelijks onderwijs, maar dan staat er ook, en ze vonden niets. Ze vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want heel het volk hing aan hem. Of hing hem aan, terwijl het naar hem luisterde. En het gebeurde, vers 20, op één van die dagen. Welke dagen? Die we net gelezen hebben. In het proces dat de Heer Jezus dagelijks aan het onderwijzen is. En het is zo mooi, wie zoekt die hierop? Wie onderwijst die? Het volk. En dat vind ik zo mooi, dat je hier leest, toen hij in de tempel het volk onderwees. En de Heer Jezus is ook mens geworden om als mens onder de mensen te zijn. Onder het volk te zijn. Hij zoekt diegene op die wij links laten liggen. Hij zoekt diegene op die wij verachten. Hij zoekt diegene op waarvan wij zeggen, laat die eerst maar eens veranderen. Hij zoekt diegene op waarvan wij vinden, nou vul maar in en kleur de plaatjes. De Heer Jezus was altijd zoekende. Hij zocht altijd de mens op. En dat vind ik zo bijzonder, want dat geeft het karaktereigenschap van een christen weer. En wat heb ik dat ook nodig dagelijks om met die karaktereigenschap naar mensen te kijken. Want in het vlees zijn we toch geneigd om op de buitenkant af te gaan. Moet je zien hoe die eruit ziet. Of moet je zien wat die doet. Heb je gehoord wat die zei. En de Heer Jezus die kijkt er dwars doorheen. En zegt, maar dat is vanwege de zonde. Hij heeft mij nodig. En alleen door mij kan zijn leven veranderen. Als hij de geest van God ontvangt. Gaat hij van binnen uitwerken. Vindt u dat niet schitterend? De Heer Jezus werkt niet van buiten af. Ga eerst dit allemaal maar opknappen. Hij gaat van binnen uitwerken. En dan ga je anders. En dat zie je hier. En hij was aan het onderwijzen. En wat deed hij nog meer? Dat moeten we hier niet vergeten. Toen hij in de tempel het volk onderwees. En het evangelie verkondigde. En die dingen gaan samen. Die dingen gaan samen. De Heere Jezus even kijken hoor, ik ben even het Nederlandse woord kwijt. Gebruikte zijn tijd voor onderwijs en het evangelie verkondigen. En dat moet ook wel, want als hij later dezelfde opdracht geeft, gaat dan heen, maak alle volkeren tot mijn discipelen. En dan zeg je, nou dat is evangeliseren. Ja, en wat zegt hij daarna? En leert hen onderhouden. Evangelie verkondigen heeft ook altijd te maken met onderwijs. Want heel vaak is het zo dat mensen die komen tot geloof en pas later echt gaan ontdekken wat ze eigenlijk geloven. En dat komt door het onderwijs. Want het vlees en de oude natuur die worstelt ermee. En heb je dat onderwijs nodig uit het woord van God. Ik weet niet of u dat hebt gehad, maar toen ik tot geloof kwam, en heb ik bij wel een jaar, 2 jaar lang die twijfel gehad of dat nou echt ook voor mij was. Hou ik mijn eigen niet voor de gek? En toen ben ik schriftgedeeltes gaan opzoeken. En die ben ik gaan onderstrepen. En die ben ik gaan memoriseren. En elke keer als de twijfel kwam, dan zei ik tegen die twijfel, weg twijfel, want het woord van God zegt, bijvoorbeeld 1 Johannes 5 vers 13, deze dingen heb ik u geschreven, u die gelooft, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Prachtig, hè? Er staat niet opdat gij misschien hoopt dat u eens dat eeuwige leven misschien zal ontvangen. Het zijn twee woorden, kernwoorden van zekerheid. Weten en hebben. En we zien hier de Heer Jezus het evangelie brengen. Kijk eens in hoofdstuk 21, vers 37 en 38. 21, 37 en 38. En dan zien we dat overdag nu gaf hij onderwijs in de tempel, maar 's nachts ging hij de stad uit en overnachtte op de berg die de Olijfberg had. En al het volk kwam 's morgens vroeg naar hem toe in de tempel om hem te horen. Er was een verlangen ontstaan in het volk om naar hem te luisteren. En daarom ben ik zo bemoedigd. Dat u hier vanavond allemaal zit met het verlangen om te luisteren naar dat woord van God. Want als je kijkt over heel Nederland, dan zie je dat langzaam steeds minder worden. Je mag allerlei activiteiten organiseren. Maar een Bijbelstudie waar het alleen maar om de Bijbel gaat, of alleen maar, mag je eigenlijk niet zeggen, waar het om de Bijbel gaat, dan zie je de groepen soms kleiner worden, kleiner worden. En hier zien we dat volk dat verlangen hebben. Nou, de Heere Jezus is elke keer betrokken geweest met dat evangelie verkondigen. Kijk maar in Lucas 4, dan is de verzoeking geweest in de woestijn. En dan in vers 43, 42, 43. En toen het dag geworden was, ging hij naar buiten, begaf zich naar een eenzame plaats. Dat deed de Heer Jezus heel vaak. De menigte zochten hem en kwamen bij hem en probeerden hem tegenhouden, opdat hij niet van hem weg zou gaan. Maar hij zei tegen hen, ik moet ook andere steden het evangelie van het koninkrijk van God verkondigen, want daarvoor ben ik uitgezonden. En hij predikte in de synagoge. Dus we zien dat heel duidelijk. Lucas 8, kijk eens even naar Lucas 8, vers 1. En het gebeurde daarna dat hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er predikte en het evangelie van het koninkrijk van God verkondigde en de 12 waren bij hem. Dus als we lezen in hoofdstuk 20 dat in een van die dagen dat hij onderwijs geeft en hij in de tempel was, dan was dat niet, oh dat was hij toevallig aan het doen, dat deed hij. Dat was waar hij voor gekomen was. We hebben het altijd over dat de Heer Jezus is gekomen om te sterven. Maar hij zegt, ik ben gekomen om het evangelie van het koninkrijk te prediken. En dat heeft hij ook gepredikt. En pas als de weerstand komt, dan komt hij met die 3 keer met de aankondigingen dat hij moet lijden en dat hij moet sterven. Maar daar komt hij pas veel later mee. Maar in het begin zie je dat het verlangen is dat koninkrijk, dat evangelie te prediken. En dat was wat hij deed. En dan staat er zo mooi. En toen hij in de tempel het volk onderwees, dat de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten daarbij kwamen staan. Met andere woorden, ze waren niet onder het volk. Ze stonden waarschijnlijk boven het volk. En ze zagen dat volk daar te luisteren en ze voegden zich bij. En dat is al merkwaardig, want ze voegden zich niet bij vanwege de honger naar de waarheid. Ze voegden zich bij vanwege wat we gelezen hebben in de andere gedeeltes, dat zij zochten om hem te kunnen pakken. Kijk maar in vers 48. Ze vonden niets wat zij zouden kunnen doen, want heel het volk hing aan hem, vers 48, terwijl het naar hem luisterde. Dus zij waren toegevoegd, niet om dat die boodschap te ondersteunen, maar om die boodschap onderuit te halen. Nou, en zo subtiel werkt de tegenstander van God. Die vermengt zich ertussen. Ik ben al zo, als je kijkt in het paradijs. Hoe gebruikte de duivel een verschijning? Niet een olifant. Want die hoor je aankomen hoor. Dan had Eva, die had, nou ja, toen heette ze nog geen Eva, dat was de vrouw. Maar die, wat krijgen we nu? Maar hij was er opeens bij komen staan. En dat is een subtiele wat je hier terug in vindt, dat de overpriesters en schriftgeleerden, die kwamen erbij staan. En het volk had misschien gedacht, oh wat fijn dat jullie er ook zijn. Ja, wacht even. Waarom waren ze daar? Ze waren daar niet voor dat onderwijs. Ze zochten staat er vlak voor, dat ze hem konden pakken. Ze zochten iets waardoor ze van hem af konden zijn. En dat is ze niet gelukt. Nou, het zijn drie groepen. Het zijn natuurlijk de overpriesters en de schriftgeleerden met de oudsten. En we kunnen er ook van uitgaan dat de Sadduceeën daaronder waren. Want dat lees je in 20 vers 27. En sommige van de Sadduceeën die ontkennen dat er een opstanding is, kwamen ook naar hem toe. En dat vindt allemaal in diezelfde tijd vindt dat plaats. Maar het is wel frappant, deze groep mensen ook. De Sadduceeën hadden heel veel invloed in het Sanhedrin. Waren sterk vertegenwoordigd. De schriftgeleerden waren voornamelijk de Farizeeën die invloed hadden op het religieuze, het wettische leven van het volk. En de oudsten waren dan de vertegenwoordigers van het volk en dat waren vaak de welvarende en rijke mensen. Nou, heel apart is hier dat het initiatiefnemers waarschijnlijk de overpriesters en de schriftgeleerden zijn. Waarom? Omdat in de grondtekst geeft het het idee dat de overpriesters en de schriftgeleerden, dat is een groep, met de oudsten. Die mochten er ook bij. En je ziet dat meerdere keren terug in de Bijbel. De schriftgeleerden, de farizeeën en ook daarbij de oudsten. Die hadden minder invloed op het religieuze systeem, op het geloofssysteem, dan de farizeeën en de schriftgeleerden. Dus die kwamen daar. En dan staan ze daar. En zij, die groep, vers 2, zeiden tegen hem, zeg ons met welke bevoegdheid u deze dingen doet, of wie het is die u deze bevoegdheid heeft gegeven. Dus ze willen gewoon weten, zeggen ze, wie heeft dat, waar komt dat gezag vandaan? En dan zeggen ze, deze dingen. Deze dingen. Waar hebben we het dan over? Maar het interessante is dat ze een dubbele vraag stellen. En dat is een gewoonte van hun. Moet u eens kijken in Markus 12. Markus 12. Dat zijn de Farizeeën en de Herodianen. En die zeggen dan, vers 14. Deze nu kwamen en zeiden tegen hem, meester, wij weten dat u waarachtig bent en zich door niemand laat beïnvloeden. Want u ziet de persoon van de mens niet aan, maar u onderwijst de weg van God in waarheid. En dan komt de vraag. 1. Is het geoorloofd de keizer belasting te betalen of niet? Moeten wij betalen of niet? Het zijn gelijk twee vragen. Twee vragen. Dat zien we ook in hoofdstuk 13, vers 4. Dan gaat het over de tekenen. Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren en wat is het teken van al deze dingen die in vervulling zullen gaan? Nou, dat is Johannes en Andreas. Ook twee vragen. Het bijzondere is dat door vragen te stellen ook het systeem van onderwijs in de synagoge was. Wij hebben vaak een eenrichtingsverkeer. Je hebt een Bijbelleraar en die vertelt. Maar de Joden die onderwijzen door in gesprek te gaan. En met vragen te komen. En met dubbele vragen te komen op zoek naar een antwoord. En dat zie je hier ook terug. Ze stellen direct twee vragen in hoofdstuk 20. Maar deze vraag was niet nieuw. Want wat vragen ze in hoofdstuk 20? 1. Zeg ons met welke bevoegdheid u deze dingen doet. Dus welke titel of wat dan ook. Of wie is het die u die bevoegdheid heeft gegeven? Het zijn twee verschillende dingen. Je kan bevoegd zijn vanwege de titel die je hebt. Maar je krijgt ook wel eens een opdracht om iets uit te voeren. En dan is de bevoegdheid vanwege de opdrachtgever. Dus ze zoeken naar twee manieren. Nou, ze zijn altijd al op zoek geweest. Moet u eens kijken in Lucas 5, vers 21. Ja, dat is van de reiniging van de Melaatse. Dan lezen we vers 20. En toen hij hun geloof zag, zei hij tegen hen: man, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overleggen: wie is deze man die godslastering spreekt? Wie kan zonde vergeven dan God alleen? Met andere woorden, op welke bevoegdheid doet hij dit? Als God alleen zonde kan vergeven, waar haalt hij dan de bevoegdheid er vandaan om dat tegen die man te zeggen? Dus die vraag, die heeft al in hun gedachten gespeeld. Daar worstelden ze mee en nu zagen ze waarschijnlijk een mogelijkheid om daar de Heere Jezus mee te kunnen pakken. Maar ja, dan hebben ze de verkeerde voor zich. En als het dan staat, met welke bevoegdheid u deze dingen doet, dan heeft dat te maken met dat voorgaande. Want wat is er daarvoor gebeurd? De tempelreiniging. De tempelreiniging. Hij was de tempel binnengegaan en er begon hen die daarin verkochten en kochten eruit te drijven. Welke dingen? Die dingen. En die dingen die u zegt, waar haalt u het lef vandaan, met andere woorden, waar haalt u die bevoegdheid vandaan om op die manier op te treden? En ze weten wel, er werd ook vroeger zo opgetreden. Als u de Oude Testament gaat bekijken, dan zien we zoveel profeten die spraken tegen de zonde van het volk. Maar we vinden er geen één die zo optrad als de Heere Jezus. De Heere Jezus die veegde die hele tempel schoon. En die bevoegdheid ging hun te ver. Er zijn er wel meer die wat gezegd hebben. Maar goed, dat kon je snoeren. Maar met welke bevoegdheid veegde hij de tent schoon? Dat was heel wat anders. En daar stonden ze. En dan zo prachtig. Twee vragen stellen ze. Welke bevoegdheid? Of wie is het die u die bevoegdheid heeft gegeven? En dan zegt de Heer Jezus. En hij antwoordde en zei tegen hen: ik zal u ook twee vragen stellen. Ik zal u één vraag stellen. En dat was niet om te laten zien, kijk, ik ben beter dan jullie. Dat was ook niet om in een val te lokken. Want wat zegt de Heere Jezus? Dat als zij die antwoord gaan geven, gaat hij ook antwoorden. Hij zegt helemaal niet, ik ga jullie niet antwoorden. Hij zegt, ik ga jullie een vraag stellen. En als je die beantwoordt, dan zal ik ook zeggen waar mijn bevoegdheid vandaan komt. Want dat zien we aan het einde, want dan zegt de Heer Jezus, nou, omdat zij het niet weten. Hij zegt, nou, dan zeg ik het ook niet. Hadden ze het wel gezegd, dan had hij het ook gezegd. Dus het was helemaal niet om hen onderuit te halen. Als we kijken naar de vraag, dan zien we hier het hart, de bewogenheid van de Heer Jezus. Hij wilde ze met die vraag uitdagen om eens na te denken waar ze het over hebben. En dat ze zouden erkennen dat hij werkelijk de Christus is. Dat ze zouden erkennen dat Johannes de Doper van God gezonden is, een profeet is. Dat ze zouden erkennen dat daadwerkelijk ze tot geloof en bekering moesten komen. Daarom komt hij met deze vragen. Het was niet om hun te pareren, het was om juist met die vragen die gedachten te laten worstelen, zodat je tot erkenning zou komen. Want de Heer Jezus, die de afdruk, het wezen van God zelf is, die heeft het verzelfde verlangen van God, Zoals 2 Timotheus dat zegt. God wil niet dat mensen verloren gaan. Doch dat alle tot wat? Tot erkentenis van de waarheid komen. Dat is Gods hart. Gods hart is niet, ik ga je oordelen. Tuurlijk, vanuit zijn heiligheid moet hij de zonde oordelen. Maar vanuit zijn genade verlangt hij ernaar dat mensen tot geloof en bekering komen. En dat is nog steeds voor vandaag. Ik geloof dat met heel mijn hart. God wil nog steeds dat mensen tot geloof en bekering komen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat wat? Wij kerkje gaan spelen? Nee, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Dat is nog steeds dat hart van God. En ik geloof ook hier, dat is het hart van de Heere Jezus. En hij zegt, mag ik jullie 1 vraag stellen? En ik geloof nooit dat de Heere Jezus, oké, nou dan zal ik jullie een vraag stellen. Ik geloof, van, als ik lees hoe die is, dat hij zegt, met een bewogen hart. Ik zal jullie ook 1 vraag stellen. En dan proef je in de toonzetting, hier wil ik iets mee. Ik wil met die vraag, wil ik iets bereiken. En dan zegt hij hier zo mooi. Hij zegt, zeg mij eens. De doop van Johannes, was die uit de hemel of uit de mensen? Vers 4. Uit de hemel of uit de mensen? Dus hij vraagt hun naar de oorsprong eigenlijk van Johannes' doop. Wat hij vraagt is eigenlijk, wat was de bevoegdheid van Johannes de doper om deze doop van bekering te doen? Want dat was hun vraag. Komt die bevoegdheid, komt die nu uit de hemel? Of komt die bevoegdheid uit de mens? Wat is de bevoegdheid? Nou, de doop van Johannes, samengevat, was natuurlijk de doop der bekering tot vergeving van zonde. Laat dat maar lezen, Lucas 3. De prachtig hoofdstuk over Johannes de Doper. Prachtig hoofdstuk over Johannes de Doper. En hij kwam in heel de omgeving van de Jordaan en predikte een doop van bekering tot vergeving van zonde. Dat was een doop voor de Joden. Later zie je, als de heidenen tot geloof komen, dat het een doop van geloof is van wat al gebeurd is in Christus. Want dit is een doop voor de kruisiging, voor de opstanding, voor de hemelvaart en voor het uitstorten van de Heilige Geest. Dat is een andere doop. En later in Handelingen zien we ook dat er nog discipelen van Johannes in die doop gedoopt waren, maar nog niet waren gedoopt en niks van de Heilige Geest afwisten. Dat is dat blijven hangen. Maar wat zo bijzonder is, dat in het Grieks staat er echt niet uit de hemel of uit de mensen. Want die gebruiken de lidwoorden niet, het woordje de. Dan staat er eigenlijk, is het hemels of is het menselijk? Is het hemels of is het menselijk? Ja, daar moet je eens even over nadenken. Niet omdat ze het eigenlijk wel wisten, maar ze moesten hierover nadenken, omdat wat zij van plan waren, werd opeens omgebogen. Zij waren van plan om de Heere Jezus te vangen. En nou met die vraagstelling kwamen ze zelf klem te staan. Ze kwamen klem te staan. Weet u, dat was het rijkste moment in mijn leven, toen ik klem kwam te staan. En geen kant meer op kon. Ik voelde me als Jozef in de put. Oh, wat heb ik gegraafd naar leven. Wat heb ik gezocht op die wanden. Waar kan ik heen? Maar ik stond zo klem, dat ik net als Jozef nog maar 1 uitgang kon vinden. En die was daar. Daarom zat Jozef in die put. Hij moest het leren van boven verwachten. En niet van zijn jas, niet van zijn vader, niet van zijn dromen. Hij moest het van de Heere verwachten. En hun kwamen klem te staan. Prachtig, hè? Dat de Heere Jezus in zijn bewogenheid je soms klem zet. Waarom doet hij dat? Zodat je vanuit die beklemdheid gaat belijden dat je verkeerd zit. Dat je gaat toegeven dat je hem nodig hebt. En dat je je zonde gaat belijden. En dan gaat hij je weer vrijzetten. Maar dat wilde zij niet. Want wat staat er? Zij nu overlegde. Ze gingen kijken welk antwoord. En nu is het niet dit. Welk antwoord dient de Heere? Van welk antwoord worden wij wijzer? Ze zochten naar een antwoord waardoor er zij zelf beter van zouden worden. Kent u dat een beetje in uw leven? Ze praten met de Heere. En we zeggen dingen, we bidden dingen. En dan proberen we het een beetje zo. Dat we hopelijk er zelf beter van worden. Nou, als de Heere op je troon zit van je leven. Dan word je er automatisch beter van. Amen. Want hij heeft het goede met ons voor. En dan moet je je Bijbeltje gaan studeren. Om te begrijpen wat is dan het goede van God. Nou, het goede van God is niet te tijdelijk. Het goede van God zijn de dingen van boven. Matthäus, hoofdstuk 6, zoekt eerst het koninkrijk. En zijn heerlijkheid en zijn gerechtigheid. En de rest zal u gegeven worden. En waar zijn wij mee bezig? Wat gaat u ons dan geven? Nee, daar moet je niet druk over maken. En hun zochten hier naar een antwoord waar ze zelf beter van zouden worden. En dan komt die strijd. Ik vind dat zo mooi. Dat zijn dan schriftgeleerden, fariseeën, die de hele wet kenden. Die het volk ook leidden in al die wetgeving. En dan staan ze, maar wacht even. Ik zie ze al krabbelen en aan die baarten prulken. En dan zeggen ze, nou wacht even. Als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij zeggen, waarom heb u dan niet in hem geloofd? Ja, daar sta je dan. Daar sta je dan. Waarom heb je hem dan niet in hem geloofd? Waarom heb je niet geloofd dat hij alleen Johannes de Doper is? Dat bedoelt hij niet. Maar dat hij van God gezonden is. Want de fariseeën hebben hem aan het werk gezien. Dat lezen we in de evangelieën. En Johannes noemt ze zelfs nog addergebroed. En dan pleiten zij op de beloftes van Abraham. Hij is onze vader. Maar ze hebben daar ook dingen gehoord. Wat hebben ze gehoord? Dat is zo bijzonder als we daar kijken. Even terug naar hoofdstuk 3. Johannes de Doper. Als we dat stukje zouden lezen van vers 3... tot en met het einde, dan zien we daar niet alleen dat Johannes de Doper predikt en doopt, maar wat komt daar steeds terug in deze volgorde? Jesaja 40 vers 3, Psalm 98 vers 2, Jesaja 52 vers 10, Jesaja 44 vers 3, Joël 2 vers 28. Het was niet alleen dat Johannes de Doper door God was aangesteld, maar het werd nog bevestigd met profetieën uit het Oude Testament. Dus het was niet van mensen, het was duidelijk van God uit. En dan wisten ze niet met welke kant moeten we dan op. Want ze hadden al de boodschap van God verworpen. Kijk maar in Lucas 7, vers 29 en 30... En zo zien we dat Lucas 20 niet op zichzelf staat, maar dat het gewoon een onderdeel van dat hele proces is. In Lucas 7 vers 29 en 30, en daar staat dit. En heel het volk dat naar hem luisterde en de tollenaars die met de doop van Johannes gedoopt waren, rechtvaardigde God Maar vers 30. Maar de fariseeën en de wetgeleerden verwierpen het raadsbesluit van God met betrekking tot zichzelf, omdat ze niet door hem gedoopt wilden worden. Dat was een houding. En de Heere Jezus doorgrondt het hart. Wij maken er een mooi lied van, weet je wel. Doorgrond mijn hart. Nou, hij doet het ook hoor. En hij doet het beter dan u zelf. En hij doorgrondde hun hart. En hij wist dat ze dat niet wilden. En toch geeft hij ze opnieuw weer die ruimte. Om daar eens over na te denken. Wat is de bevoegdheid van Johannes de Doper? Wat is zijn bevoegdheid? En ze verwerpen het, omdat ze ook wisten, ja, hij is van God gezonden. Maar ze hebben het verworpen. Maar dan komt die tweede vraag natuurlijk. Dat woog natuurlijk ook sterk mee. Ja, maar wacht even. Dat werkt dus niet. Dan dat andere, ja, dat werkt dan ook niet. Want als wij dan zeggen, het is uit de mensen, het is helemaal niet van Johannes of van God, dan zal heel het volk ons stenigen, want het is ervan overtuigd. Mooi woord, hè? Overtuigd zijn. En ik hoop dat u overtuigd bent dat dit de waarheid is. Dat dit het evangelie van God is. Ik hoop dat uw geloof, zoals Colossense 2 dat zegt, dat het door wortelen en opbouwen, dat het bevestigd is geworden. Soms voor de gein doe ik dat wel eens en zeggen mensen, Jack, geloof je dat nou echt? En dan zeg ik, nou iets zo vraagt, nou eigenlijk geloof ik het ook niet. Huh? Ik zeg, ik weet het zeker. Ik zeg, mijn geloof is door genade, door de schrift en door de geest en door de gemeenschap van gelovigen is bevestigd geworden. Ik ben net als dat volk hier, ik ben ervan overtuigd geworden. En dat laat ik me niet meer ontnemen. Oké, amen. Dat laten we ons toch niet ontnemen. Ze zijn ervan overtuigd dat Johannes een profeet was. Nou, als het volk ervan overtuigd was, en hun zouden zeggen, ja wacht even, dat is niet waar, dan zeggen ze hier, en de andere teksten in Marcus en Matthäus hebben dat niet, maar die zeggen dan zal heel het volk ons stenigen. Want dat wisten ze wel. Dat staat in Deuteronomie hoofdstuk 13, vers 1 tot 11. Dat als er een valse profeet onder jullie is, dan moet hij gestenigd worden. Dus ze denken, we zitten werkelijk klem. We staan klem. Als we dit zeggen of dat zeggen, hoe dan ook, we staan klem. En dan, het bijzondere is niet alleen dat het van Johannes de Doper waar is, maar dat de Heere Jezus het werk van Johannes de Doper met zijn eigen leven bevestigd heeft. Want door wie is de Heere Jezus gedoopt? Door Johannes de Doper. En Johannes die dacht, ja maar wacht even, dit gaat buiten de regels om. Ik moet door u gedoopt worden. En maar hij zegt, nee, ik ben een Jood en ik ga voort. En als eerste, ik laat het ook zien. Hij heeft het bevestigd. Maar ook de boodschap van Johannes heeft hij bevestigd. Want de eerste woorden van de Heere Jezus was, prediken het evangelie, het koninkrijk van God. Dus hij in zijn daad en in zijn woord heeft hij dat ook nog eens bevestigd. Dus ze konden werkelijk geen kant op. En dan staan ze daar en zij antwoorden dat zij niet wisten van waar hij was. En ik geloof dat dat een leugen is. Want ze wisten het wel. Hoe vaak hebben we dat zelf ook niet? Ik weet het niet. Vooral toen we klein waren. Hè? Wie hebt dat gedaan? Weet ik niet. en je wordt helemaal rood. Heb je het echt niet gedaan, Jackie? Nee, mama, ik weet van niks. Nog rooier. Ze wisten het. Tuurlijk wisten ze het. Maar ze wilden niet erkennen. Ze wilden niet op hun knieën. Ze wilden niet belijden en vergeving vragen voor hun gedrag. Ze wilden niet toegeven dat hij de Heer is en dat ze hem nodig hebben. Ze waren hoogmoedig. Ze waren trots. En ze wilden niet toegeven. Heere, u hebt ons klem gezet. Heere, wilt u ons vergeven? Wilt u het ons vertellen? Maar wat doet hoogmoed? Spreuken 16 vers 18. Trots komt voor de ondergang en hoogmoed komt voor de val. Hoogmoed is een slechte karaktereigenschap als het gaat om de genade van God. Dat moeten we gauw loslaten en de genade van God binnenlaten. Hosea 7 vers 10. Hoewel de trots, andere vertaling zegt hoogmoed, van Israël tegen hem getuigde, hebben ze zich niet bekeerd tot de Heere hun God. In dit alles zochten zij hem niet. Nou, je kan het zo op deze groep plaatsen. Ze zochten hem niet. Ze zochten een manier om van hem af te komen. Dat was hun verlangen. En dan de reactie van de Heere Jezus. En dan zegt hij op zijn beurt, dan zeg ik ook niet met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. Hadden ze opengestaan voor zijn leer en hadden ze gezegd, u hebt ons klem gezet, Heere, vertel het ons maar. Dan had hij het eens verteld. Dan had hij dat gedaan. Dan had hij de waarheid met hun gedeeld en had hij verteld, ik doe dit vanwege mijn Vader, want die heeft mij gezonden. En ik en de Vader zijn één. Kijk maar eens in de evangelie hoe prachtig die dat elke keer weer uitlegt. En weet u wat dan zo mooi is, hè? En dan stoppen wij bij vers 8. Nee, dan moeten we vers 9 ook weer lezen. En hij begon tot het volk deze gelijkenis te zeggen. Dat hoort erbij. Hij praat met het volk. Hij onderwijst het volk. Hij wordt afgeleid door een groep fariseeën, schriftgeleerden, oudsten. Die komen klem te staan. Hij zegt, nou, dan geef ik ook geen antwoord. En wat doet hij? Hij keert zich weer tot het volk. En hij gaat verder met onderwijs. Maar nou, met een onderliggende steek. Want hij gaat het hebben over die slechte landbouwers. En indirect vertelde hij aan het volk wat voor een groep mensen die fariseeën en die schriftgeleerden waren. En wat gebeurt er? Wat is het gevolg van dat onderwijs? Kijk maar in hoofdstuk 20 vers 19. En de overpriesters, was aan het eind van die gelijkenis. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Hun houding was nog steeds niet veranderd. 1948, ze vonden niets wat ze hem zouden kunnen aandoen. Hier vers 19, in hoofdstuk 20. En de overpriesters en schriftgeleerden probeerden op datzelfde moment de hand aan hem te slaan. Ze waren echter bevreesd voor het volk, want ze begrepen dat hij deze gelijkenis met het oog op hen had gesproken. Dat hoort hier bij die 8 versen. En dan het gevolg. Vers 20. En ze hielden hem nauwlettend in het oog. Omdat ze zo van hem hielden? Nee. En stuurde spionnen die zich voordeden alsof ze rechtvaardig waren, met de bedoeling hebben om een woord te vangen en hem dan te kunnen overleveren. Dat was hun houding. Ze hielden hem nauwlettend in het oog. Wij moeten hem ook in het oog houden. Hebreeën hoofdstuk 12. Hebreeën hoofdstuk 12. Dan slaat ze mooi aan op hoofdstuk 11. Hè? En ik weet niet of u dat wel eens opgevallen, hoofdstuk 11. Sommigen noemen dat geloofshelden. Ik vind nergens geloofshelden in de Bijbel. Ik vind geloofsgetuigen in de Bijbel. Want volharden in het geloof is genade van God. Hij geeft je de kracht. Hij geeft je de moed. Het is genade van God. We zijn geen helden. We zijn zo afhankelijk van de Heer Jezus. Geloofsgetuigen. Ja, die kom ik wel tegen. Overal. Mensen die getuigen van hun geloof. En dan heb je hoofdstuk 11. En dan moet u eens lezen vers 12. We lazen net dat de fariseeën, de schriftgeleerden, hielden hem in het oog. Nauwlettend. Nou gaat het om ons oog. Hoofdstuk 12 vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Hoofdstuk 11. Afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, terwijl wij ons oog gericht houden op al die geloofsgetuigen. Hallo, je mag tomaten gooien, stenen. Staat er niet, hè? Ja. Weet je, er zijn van die mannenconferenties, dan word je bijna aangespoord om op Simson te lijken, of je moet op Daniel lijken, of je moet op die lijken, of je moet op die lijken. De Bijbel zegt, weet je, ik geef je een heel hoofdstuk over geloofsgetuigen, en omdat je die hebt, dan zeg ik alsnog, maar hou je ogen gericht op de Heer Jezus. Hij verwijst niet in hoofdstuk 12 naar hoofdstuk 11, hij verwijst naar degene waar zij van getuigden. En die moeten wij nauwlettend in het oog houden. De Heere Jezus Christus. In alle facetten van ons leven. Want wij hebben soms ook wel eens een dubbele vraag aan de Heere. Heere, waarom moet dit mij overkomen? Wat is uw bedoeling ervan? Heere, kon dat dan niet anders? En misschien hebben we wel een drie, een vierdubbele vraag. Want wat is de onderliggende gedachte van deze vragen? Omdat wij gekwetst zijn. Omdat het niet gaat zoals wij graag zouden willen. En ergens klinkt dan soms achter die vraag, met welke bevoegdheid laat u dit toe in mijn leven? Met welke bevoegdheid, Heere, moet dit en dit dan gebeuren? Nou, met zijn bevoegdheid. Hij is soeverein. En als God iets toelaat in ons leven, hoe moeilijk het soms ook is, hoe zwaar het ook is, dan heeft hij daar een bedoeling mee. En het allereerste is dat we ons uitstrekken naar hem. En de moeite komen soms heel dichtbij. Waarom? Om de werkelijkheid van ons hart te openen. Zoals we ook gezongen hebben, doorgrond mijn hart. Nou, het is David die in Psalm 139 dat ook zegt. Hè? Hij zegt, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Nou, Jeremia zegt dat ons hart is arglistig. En dan vraag je aan de juiste, Heere, ken mijn hart. Want mijn hart is arglistig. Maar ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten en zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Weet u wat David hier doet? Hij geeft de bevoegdheid van zijn leven over aan God. Waardoor hij niet meer die vraag hoeft te stellen, met welke bevoegdheid doet u dit? Want hij heeft de bevoegdheid. Hij heeft ons toch gekocht en betaald met zijn kostbare bloed. Dan is hij toch eigenaar geworden. Als hij de pottenbakker is en wij het klei, mag God dan zijn werk doen? En ik zeg het, soms is het heel moeilijk. Mijn vrouw en ik zijn ook behoorlijk wat dieptepunten gegaan, waar je niet wist van, wat is dit? En ik heb er eens een keer een artikel over geschreven. Rusten in de soevereiniteit van God. Dat is heel moeilijk. Maar het is wel heel mooi als je dat gaat ontdekken. In Johannes 20. Dan zien we de houding van de fariseeën. Maar we zien ook de liefde van de Heere Jezus. Die wil dat mensen tot geloof en bekering komen. Amen. Amen.